willen vooraf lezen met elkaar uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. En daarvan het eerste hoofdstuk. En daarvan de versen 15 tot en met 23. Daaraan vooraf gaat uiteraard de adres enzovoorts en de afzender. En somt Paulus een aantal zegeningen op die vanuit Gods welbehagen in Christus zo vorm hebben gekregen in de praktijk. En dat niet alleen Paulus en de Joden daar deel aan mogen hebben, maar dat ook de gemeente van Efeze daarin mag delen door het geloof. Vers 13 en 14. En dan lezen we daar, daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. En dan die macht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dat is het gedeelte waar ik van uit wil gaan, min of meer, bij deze lezing over Christus, de verheerlijkheid van Christus in zijn prediking. Dan moet u niet verwachten dat ik een verhaal ga houden wat zwaar theologisch geladen is, maar dat met name een pastorale toonzetting heeft en zelfs ook een spits krijgt en heeft in de pastorale zin. Welnu, we willen met elkaar dus over hebben over de heerlijkheid van Christus. En daardoor hebben we even ze één gelezen als opstap, min of meer, hoewel geweldige dingen gezegd worden over die verhoogde Christus en zijn zegeningen voor de gemeente. Dit getuigenis van Paulus staat uiteraard niet op zichzelf, alsof je dat alleen maar in het Nieuwe Testament vindt en alleen maar bij Paulus zou vinden, maar heeft ook hele diepe wortels in het Oude Testament. Daar wordt ook op diverse wijze en op diverse plaatsen geproclameerd, om het maar samen te vatten: God, uw God, is koning. Ik denk daarbij ook bijvoorbeeld in Jesaja 9, vers 5 en 6, waar Jesaja profeteert, die bekende profetie van een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en dat kind, en die zoon, zal koning worden, wordt ook daar Jesaja 9 gezegd. En de grootheid van en de vrede van dit koningschap en deze heerschappij op de troon van David, die zal geen einde hebben. En dan blijft dat vaak liggen. En dan zie je dat in het begin van het Nieuwe Testament, eigenlijk nog in de oude bedeling, terugkomen in de woorden van de engel Gabriël, die zijn die geboorte van deze koning aankondigt en bijna letterlijk dit citeert. De maagd Maria daar in Bethlehem. Maar het merkwaardige is dat de realisering van dat koningschap zich voltrekt in een weg van het lijden van deze zoon, dit kind, die dan inmiddels ook de naam van de knecht des Heren heeft gekregen. En omwille van dat lijden zal hij verhoogd en zeer verheven worden. Jesaja 52, het eind. En diezelfde grondtoon nou vinden we ook breed in het Nieuwe Testament terugkomen. Door lijden tot heerlijkheid. En nu door dit plaatsvervangende lijden heeft hij een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En is daarom verhoogd door zijn vader tot een Heere en Christus, zo predikt Christus op Petrus op de Pinksterdag, en tot een vorst en zaligmaker gemaakt en bedeeld met alle macht in hemel en op aarde. En zo wordt hij ons ook in vele nieuwtestamentische teksten getekend. Ik denk aan een tekst uit het boek Openbaring, die me zeer dierbaar is. Openbaring 5, en daarvan het zesde vers. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een lam. Staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Je zou kunnen zeggen, dat is in het kort, zeg maar, de verwoording en de uitbeelding ook van wat er in deze wereld gaande is, nog altijd, op grond van zijn lijden, van zijn opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals we dat lazen, ook in Efeze 1, straks bij de schriftlezing. Namelijk, dat de Vader hem gezet heeft boven alle overheid en alle naam enzovoort, zoals dat dan daar verwoord wordt. En alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft. Maar heel dit wereldwijde heilshistorische karakter en van de alomtegenwoordigheid van zijn macht tot het einde toe, dat vormt als het ware de bedding, zou je kunnen zeggen, is de voorwaarde en heeft zijn climax in deze pericoop, namelijk in dit woord, dat hij door zijn vader gegeven is tot een hoofd over zijn gemeente, zijn kerk. En als zodanig, als hoofd dus, woont hij door zijn geest in zijn kerk, in de gemeente. En maakt hij die tot een levend organisme. En met name ook komt daarin dit hoofd zijn uit in zijn innige relatie. Daarom en daarvan in de beelden die verschillend van karakter zijn, maar eigenlijk alles hetzelfde meebrengen. Zoals bijvoorbeeld een fundament is voor een gebouw, zoals de wijnstok is voor de ranken, en zoals een bruidegom is voor zijn bruid. Dat alles, en zo bijeennoemen gebracht, is Christus voor zijn gemeente, haar hoofd. En dat dan niet alleen als koning, waar we al heel gauw dan aan denken, maar tevens ook als profeet en priester. Door zijn geest, zegt Paulus, is hij de vervulling van de kerk als geheel en ook voor elke gelovige en in elke gelovige afzonderlijk. En zo zelfs wordt hij ook getekend in die relatie tot zijn gemeente. En een voorbeeld gesteld in Efeze 5 voor de innige relatie, de huwelijksrelatie tussen man en vrouw. Zo, in die innige relatie staat hij als het hoofd van zijn gemeente echt tot zijn kerk en tot ieder daarvan die aan hem verbonden is. Als koning dus, en afgezien van die grote dingen die hij in het verleden tot stand bracht, bijvoorbeeld de schriftwording, is hij ook vandaag nog altijd de grote profeet die zijn gemeente opvoedt, onderwijst en bouwt vanuit dat woord. En hij heeft als, mag ik het zo zeggen, als dienaar, als werkmeester concreet daarvoor, zijn Heilige Geest, die hem indachtig gaat maken aan alles wat hij gezegd heeft, en die in alle waarheid, met betrekking op hem speciaal, maar dan in een wijde contour, zeg maar, daaromheen, rondom alle dingen, als het gaat over zijn koninkrijk. En niet alleen als profeet ook, maar ook tevens als priester uiteraard. Die klassieke indeling die in de dogmatiek gemaakt wordt, die we ook terugvinden in de catechismus, ook als profeet. Christus in de heerlijkheid bij zijn Vader. Als grote priester ook voor zijn volk. En op een schitterende en heel uitgebreide manier wordt dat verwoord en verkondigd, met name in de Hebreeënbrief. En wordt dat later ook beleden, op die even schone wijze, in artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Door zijn aanwezigheid, daarboven in de heerlijkheid, bij zijn Vader, is de troon van Gods majesteit en heerlijkheid. Tevens een troon der genade geworden. En dat nodigt ons uit om met de woorden ook van Hebreeën 4 maar te spreken. Om met vrijmoedigheid toe te gaan tot deze troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zo dienen we hem zelf als ambtsdragers ook te kennen. En dan te kennen in het geloof. Te kennen hem in dat dubbele. Van enerzijds de vernedering en aan de andere kant de verhoging van hem. En nooit zullen we op de juiste wijze hem kennen. In zijn heerlijkheid, als we hem ook niet hebben leren kennen in zijn vernedering. Zowel het een als het ander is nodig om een levende verbondenheid met hem te mogen hebben door zijn geest. Want objectief, verstandelijk zeg maar, weten we zeker ook als voorgangers van zijn vernedering en zijn verhoging. Maar dat betekent nog niet, lieve broeders, dat je vanuit een levende band aan hem dan met verwondering en blijdschap over hem en zijn heerlijkheid en zijn zegeningen kunt preken en spreken. We hoorden het vanmorgen al, in de lezing van broeder Westering, dat wie zelf nooit schaap geworden is van zijn kudde, die kan misschien wel een goed leraar worden, maar die wordt nooit een echte herder. Echte verborgenheid van deze dingen. Je kunt zeggen de verborgenheid van de godzaligheid is groot. Dit zijn niet zomaar dingen waar we zomaar even gebruik van maken. Maar die diep in ons bestaan als mensen van vlees en bloed door gaan dringen en door moeten dringen. En dat zowel in een heilshistorisch verband als in heilsordelijk, als ik zo even dat kortweg mag zeggen. Ik denk aan Psalm 25, waar het schitterend verwoord is, dat de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. En ik hoef u denk ik niet uit te leggen wat dat betekent. Hem vrezen. Voor degene die hem vrezen en zijn verbond, om hun die bekend te maken. Dat is één. En in Matthäus 11 lezen we dat niemand de Zoon kent dan de Vader. Nog ook iemand kent de Vader, de Zoon kent dan de Vader en omgekeerd. Dat is dan de Zoon die de Vader kent. We zien uit 1 Korinthe 12 ook dat het de Heilige Geest is. De Heilige Geest. Vrezen des Heren. Die kan zeggen dat Jezus de Heer is. Zonder die Heilige Geest hebben we altijd een verkeerd zicht op onze Emmanuel. Daarom, lieve mensen, ook als voorgangers en in opleiding daarheen ook, hebben we met name ook echte zielszorg aan onszelf te besteden, in dat opzicht met name. Ik denk aan een paar teksten, die zal ik u noemen, 1 Timotheus 4, vers 15 en 16, waar hij zegt, waar Paulus zegt tegen Timotheus: bedenk deze dingen, opdat u toenemen in alles openbaar komt, en heb acht op uzelf en op de leer, en volhard daarin. Dan dat doende, zult ge en uzelf behouden en die u horen. En zo komt er ook zijn advies op een andere plaats naar Timotheus toe. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden. Om dan nog maar een tekst te citeren. Colossenzen 3. Indien gij dan, dat schrijft hij naar de gemeente toe, maar dat geldt al zodanig ook met name ook voor ons. Indien gij dan met Christus opgewekt uit de doden, zo zoekt en bedenkt deze dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En omdat levendig te hebben en te houden, is het nodig, voordat wij de gemeente gaan, voordat er zondags of wanneer dan ook gepreekt wordt, elke dag zo in die stijl en in die sfeer aandacht aan onze eigen ziel te besteden. In de relatie van hem in zijn heerlijkheid. En daarbij hebben we telkens weer te bedelen. Deze troon der genade waar hij de hoge priester is. Om die geest van wijsheid en openbaring waar Paulus over schreef. In Efeze 1. Wijsheid en openbaring in de kennis van de Vader en van de Zoon. Omdat we met verlichte ogen des verstands, zo zegt hij, en van het hart, deze grote en heerlijke zaken mogen gaan verstaan en steeds dieper mogen gaan verstaan. En er ook heel concreet uit mogen leven. En lieve broeders, mag dat nu echt ook leven? En is dat uw praktijk? Om zo vooraf met alle dingen bezig te zijn met deze dingen. Dat weet ik best. dat we alles niet op één dag leren. Maar als het goed is, zullen we gaandeweg, ook als we nog jong zijn, deze grote zaken steeds meer gaan doorzien en voor onszelf ook leren duiden. En dan moeten we van tijd tot tijd echt, echt aan zelfreflectie doen. En dan op onszelf ook toepassen. Voor het aangezicht van de levende God. Heel existentieel. Zo een aantal vragen aan ons eigen hart. Ons eigen bestaan stellen. En daarbij dan maar vragen. Heere, doorgrond en ken mijn hart. En als er dan een schadelijke weg is, leid mij dan alsnog weer opnieuw op de eeuwige weg. Zo blijven de dingen levend. Zo blijven we ook waakzaam. En doet dat onszelf ook verlangen naar de wasdom in de genade. Dit zo eerst maar eens vooraf, om daar echt mee telkens tot onszelf in te keren. En dan de prediking. Vanuit dit geestelijke verstaan, door de Heilige Geest, van het getuigenis van de Schrift, van Hem, als de verhoogde en de verheerlijkte, mogen en moeten we ook, en ik zeg het heel zacht, kunnen we ook over hem preken. De verhoogde, die als de vernederde in de verwerving van het heil op aarde, door de Heilige Geest geleid en beheerst werd. En in zijn verhoging zelf dan uit van de Vader de Heilige Geest ontvangt. Om die dan vervolgens uit te storten in de gemeente. En doet uitgaan nog altijd in deze wereld, om hem te verheerlijken. Dan zie je als het ware een soort, mag ik het zo zeggen, een rolverwisseling. Eerst in zijn bewerving, zijn verblijf op deze aarde en zijn arbeid, leidt de Heilige Geest en beheerst hij hem. En dan in zijn heerlijkheid wordt het andersom. Als ik het zo menselijk mag zeggen, modern, dan stuurt hij de Heilige Geest aan. En zo ontstaat prediking. Tot bekering en vergeving van zonden. In indicatief stand van zaken. Maar ook in imperatief. Met een gerichtheid op het interne leven van de gemeente, van de kerk. En ook op het inwendige leven, innerlijke leven van ieder gemeentelid. Ook dat, en met name dat, moet je in onze dienst prioriteit hebben. Maar het moet altijd blijven staan in dit kader. Dat is het kader van de Triniteit en van de grote heilshistorie. Kunnen dingen zo verengen al die kaders en raamwerken, zeg maar, die theologisch de schrift te vinden zijn, voor ons verdwijnen. Dat moeten we vasthouden. Iedere gemeente heeft zijn eigen geestelijk klimaat. Je zou kunnen zeggen zijn nestgeur. En als je daar dan de prediking in moet houden, en als je daar komt als jong dienaar, en daar staat ook, dan kun je ook heel vaak echt dat geestelijke klimaat onderkennen. En mogelijk ook allerlei scheefgroei die een voorgaande prediking heeft teweeggebracht, met allerlei andere factoren daaromheen, waardoor het soms geen prediking meer is van de verheerlijkte die zich vernederde voor zijn kerk, verloren zondaar. Een paar dingen wil ik daarover noemen. Zoals het gaat om scheefgroei, dat het in de gemeente leeft, ja, wel heel bevindelijk allemaal. Op een fragmentarische wijze. Men leeft bij teksten en gestalten en bevindingen. Maar zonder dat dat leidt tot zekerheid van het allerheiligst geloof. En zelfs zo kan het zijn dat men die zekerheid veracht en de twijfel, de vrees, zelfs gaat verheerlijken. Alsof het dat het enige kenmerk is van echt leven uit Christus. We weten allemaal dat de verkiezing ook als een stolp over het evangelie gezet kan worden en de prediking. Dat is een krachtige scheefgroei. Maar ook dat daarin dan het verbond, het gedaarde verbond, genegeerd wordt als achtergrond, als het kader van God, de bemoeienis van God met de gemeente in haar geheel. Scheefgroei. En aan de andere kant precies omgekeerd. Dat dat verbond zoveel nadruk krijgt, dat het een soort automatisme wordt. De gemeente van het verbond. En daarom, met als gevolg daarvan vaak, dat het geloof een automatisme wordt. Totaal uitgehold wordt. Scheefgroei. Zo kun je meer dingen noemen. Waar bijvoorbeeld de prediking blijft steken. In het ABC. In de melk, zo zou de Hebreeënbrief zeggen. Van het evangelie. En Christus alleen maar getekend wordt. In het kader van de goede herder, Johannes 10. Als de deur tot het heil. Maar waar men niets laat zien van wat achter die deur is, te vinden is in de schaapskooi van van het koninkrijk Gods. Waar dan vervolgens niets gezegd wordt over wat Christus, waarover Christus spreekt, over in- en uitgaan uit die schaapskooi, over weide vinden en zelfs over overvloed hebben. Als het zo gepreekt wordt, al dat latere, wat ik erbij aanvulde, dat Christus erbij aangevuld heeft, weggelaten wordt, dan verkommert Gods kerk, Gods levende kerk, onder zo'n prediking. Maar nu, zo zijn er nog veel meer afwijkingen, veel meer scheefgroei nog aan te duiden. En ze hebben heel vaak ook een verleidend effect op de prediker. Als je wat langer meeloopt, ga je dat vaak onderkennen. Maar als je begint en in een eerste gemeente terechtkomt, dan kan dat een verleidend effect hebben in die zin. Dat je je gaat aanpassen aan die scheefgeroeide situatie. En dat het zo stilzwijgend uitgroeit. Zoals de gemeente is, zo wordt is ook de prediker geworden. Ook daar zijn allerlei verleidende krachten in werkzaam. Nee, gemeente, we dienen ambassadeurs van onze koning te zijn. Mensen die zich in zijn woord verdiepen, waarin hij zich openbaart. Boodschappers van zijn heerlijkheid, van zijn allesomvattende genade, waarin hij groot is in zijn macht, de majesteit, een heerlijk rijk, in zijn liefde. Verkondigers hebben we te zijn van hem die zijn leven gaf om wederhorigen met God te verzoenen en die opgewekt is door zijn Vader, verhoogd is in heerlijkheid. Om dan van daaruit, door zijn geest, gaven uit te delen en zo ze te leren bij God hun thuis te vinden. En hebben we als dienaren in dat proces ook ontdekt dat we zelf als in ons ambt gaven zijn geworden die uit zijn hand zijn bediening en heerlijkheid zijn voortgekomen. Wat kan dat een verwondering zijn? Zo onwaardig. En dan toch. Denk dan aan Samuel, de voorgaande lezing. Hoe dit laat ons in laten werken. Wat een zegen. Maar we zien verder ook in Efeze 4 bijvoorbeeld, dat het Paulus een voortdurende worsteling is geweest, en niet alleen hem, maar ook andere apostelen, dat de gemeente meer en meer leert leven uit de kennis en de genade van Jezus Christus, van hem die dood is geweest, maar die nu leeft tot in alle eeuwigheid. Een worsteling, dat het leven van de gemeente niet blijft staan in de kinderschoenen, maar zich ontwikkelt, geestelijk ontwikkelt, tot volwassenheid. Voortdurende worsteling merk je in de brieven van de apostel. En lieve mensen, dat moet ook ons begeren en verlangen zijn. Daartoe heeft hij ons geroepen, om door middel van de prediking en het pastoraat de gemeente te mogen dienen. Zoals daar gezegd wordt in Efeze 4, tot de volmaking der heiligen. Tot het werk der bediening. En tot opbouw van het lichaam van Christus. Prediking gemeente, tegen de achtergrond van het hele Bijbels getuigenis, en dan zo ook met de visie, het verlangen om hem in al zijn heerlijkheid de gemeente te mogen voorstellen. Want gemeente, je kunt christenen, beginnende christenen, waar God zijn geest in geopenbaard heeft en het leven, soms horen zeggen in zo'n beginstadium en horen spreken over dat wat God deed, hoe hij tot hen sprak. En hoe zij voelen ook dat dat een levende band tussen hem en hen tot stand bracht. En als je dan zo op huisbezoek stil luistert naar zo'n getuigenis, een heleboel dingen nog niet uitgekristalliseerd zijn, maar waar je wel proeft en hoort, hier is een levende band gevallen tussen deze Christus en dit zondige mensenkind. Dan kun je iets voelen van wat een jonge moeder voelt misschien, als ze haar kind, haar baby aanschouwt. Kunnen dan gevoelens in het hart van liefde en vertedering tot zo'n kind dan niet je hele binnenste bezetten? Het hoeft niet alleen bij moeders te zijn, maar kan ook bij vaders zijn. Maar je zou dan zo wel willen hebben dat het altijd zo zou blijven. Die tederheid vanuit zo'n, een aanschouwing van zo'n klein wicht. Maar het zou toch niet gezond en normaal zijn als moeder dit wicht, deze baby, altijd de fles bleef geven. En nooit tot vast voedsel zou overgaan. Krijg je gegarandeerd allerlei ziekten en andere narigheid wat de ontwikkeling van zo'n kind stremt. En zo nou overgebracht naar dat gemeentelid wat ik even zo ten tonele voerde. Wat sprak spontaan uit de dingen die je vaak zelf niet begrepen. Dan is dat ook, denk ik, in de hemel stof tot blijdschap. Maar je zou toch ook niet verwachten dat dat in het leven van het geloof zo zou blijven. Als het ware alleen maar melk en geen vaste spijzen nog kunnen verteren. Gemeente, daarom ook is het met name bij de apostel Paulus en de anderen. En daarom ook moet het bij ons zijn. Die drang om ook vast te spijzen. In de gemeente te verkondigen. Die vaste spijzen, als het graad, name, in zijn lijden en sterven, en zijn opstanding, zijn hemelvaart, en ga zo maar door. Zoals de catechismus dat ze ook doet. Ze kijkt in die zondagen 15 tot en met 19. Waar de heerlijkheid van Christus aan de orde komt. Dan zeggen ze niet, dan wordt er niet alleen gezegd dat hij opgevaren is. De heerlijkheid is. Toenemende heerlijkheid is gekomen. Maar dan vraagt telkens de catechismus ook. Wat is nou de troost van dat alles? Het nut. De vrucht. En om er bijvoorbeeld maar een voorbeeld te noemen. Wat is het nut nou van zijn hemelvaart? In het algemeen van zijn heerlijkheid. Nou, dan komt dat binnen het vizier. Dat hij onze profeet is. Onze voorspraak bij de Vader. En onze koning. Dat we in hem en in zijn mensheid, zoals hij daar is boven de heerlijkheid, een pand, een onderpand hebben van de verheerlijking straks ook van ons vlees, van ons lichaam. En zo gaat dat door. En dat hij door zijn geest, zo diezelfde geest, ons geeft hier beneden een tegenpand. Pand en tegenpand. Waarin hij in ons leven zich gaat verheerlijken. En waardoor we gaan zoeken, inderdaad, wat boven is. En we gaan weten ook dat, hoewel hij in de hemel, in de heerlijkheid is, en wij op de aarde zijn, we nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we zo die ene geest eeuwig leven, erg geregeerd worden. Met alle zegeningen die daaruit voortkomen. Dat geeft inzicht in allerlei heilse ordelijke zegeningen, als ik het zo mag uitdrukken. Zoals de hoop van onze roeping. Zoals de vastheid van de rechtvaardiging. Zoals ook de opvoeding en de vorming die we van hem uit door de Heilige Geest krijgen in onze heiliging. Waar geestelijke adoptie, zeg maar. Waardoor we de omgang en de gemeenschap ook met de Vader bewuster en vrijer mogen beoefenen. En van daaruit ook ons eigen kindschap helderder wordt en het uitzicht daarboven toe versterkt wordt waar Hij nu is. En waar Hij plaats maakt voor de zijne. En de erfenis, die rijke erfenis, die voor ons daar weggelegd is, zo bewaard, dat Hij die straks gewis en zeker gaat uitdelen. Heerlijk toch? Maar dat voltrekt zich hier allemaal meestal niet langs een effen baan, maar steeds weer in het besef dat al deze dingen vrije genade is en dat tot altijd in het verre verschiet blijft tot in eeuwigheid. En dat we hoe ook al door hem gezegend zijn, er zelf nooit iets wezenlijks aan kunnen bijdragen. Omdat onze bezigheid altijd nog met zonde doortrokken is. En vaak verkeerde spitsen en bedoelingen heeft. En het realiseert niet alleen zich daarin, maar ook in vaak wegen van onbegrepen omstandigheden, diepe omstandigheden van lijden, kastijding, verzoeking en beproeving. En dat leert ons, ook al kan dat geweldig door een diepte heen gaan in een geestelijk leven, dat het lijden, verdrukking, enzovoorts, wezenlijk bij het christen zijn hoort. En dat ons maakt dat we zo in lijdzaamheid meer zo ons mee leren opstellen. En onze plaats weten in ons leven wat verder gaat onder de hoede van hem. Lijdzaamheid. Verdragen. En ootmoedig opzien. Zonder iets van rechthebbend in ons binnenste te ervaren, ootmoedig opzien, deze God, deze Christus, een leven, zo gaat eruit ontstaan vaak, in de paradox en uit de paradox van het hoewel, van de oude mens, en al die aardse omstandigheden waarin we ons hier bevinden. En dan het nochtans van de nieuwe mens in Christus. En het uitzicht op die eeuwige heerlijkheid die in hem daarboven gegarandeerd is. Kortom, gemeente, het gaat Paulus om het verdiepte geloofsinzicht in Jezus Christus en zijn heilswerk. In hem zijn al deze geestelijke schatten, ze niet geopenbaard worden, verborgen. En deze kennis, als het geopenbaard wordt, gaat alles te boven. En hoe meer nu de gemeente hierin inzicht ontvangt, hoe meer ze ook versterkt wordt, al kan het soms door hele crisis heen gaan, hoe meer ze versterkt wordt in het geloof en de hoop en de liefde van en tot Christus en zijn Vader. En hoe meer ze door de geest van de Vader en de Zoon geleid wordt, hoe meer gaat ze ook verstaan wat het heilsplan van God in Christus, dat grote plan tot de zaligheid, zeg maar in de persoonlijke, in de heilsordelijke zin, betekent. Ga je breder de dingen overzien en kun je verlustigen, zelfs in dat eerste begin, achteraf nog. Maar van daaruit ook vaak gaat er een breedte aan geestelijke visie ontstaan, waar niet alleen de heilsorde op zichzelf nu best nog een beperkt onderdeel, maar ook de hele heilshistorie voor ons tot een wonder wordt. Dat je als je God en Christus ziet, door de eeuwen heen, tegenover alle verzet wat dat ons moet, zijn woord en zijn geest zo ingang verschaft in volkeren, in naties of waar ook ter wereld, dan kan je dat ook toch ook zo diep verwonderd doen zijn. Heere, wie zijt gij toch, zo groot in macht en zo groot in heerlijkheid? Het gaat immers, gemeente, om dat wat komen gaat. Het gaat hier en hij stuurt ons hier. Ja, die paasmorgen, die nieuwe paasmorgen van een allesomvattende vernieuwing en heerlijkheid. Niet alleen van Christus kerk, maar ook van de hele schepping. Leven ontstaat er dan vanuit en naar die toekomst toe. En dat vormt mensen die niet bij de waan van de dag leven, maar meer hun hart gericht houden op dat grote wat aanstaande is, dat straks in en om Christus wel alles zal zijn in al de zijn. Ik zie dat het al 1:30 is. Ik zou door kunnen moeten gaan. Eigenlijk wil ik het echt afmaken tot 1:00. Maar dat wordt en zal voor u ook een beetje te veel gevraagd zijn. Dan ga ik het als besluit wat samenvatten. Moet er nou zo over deze hoge dingen en over en op deze toonhoogte altijd gepreekt worden? En dan zeg ik, ja, nee, dat beslist niet. Dat zou de dwaasheid ten top zijn. Je gaat op een basisschool in groep 2 toch ook niet leerstof voorschotelen uit groep 6 of 7 of zo. Zo kan dat ook niet altijd de prediking zijn die in de gemeente gehoord moet en mag worden. Er moet inderdaad iets van merk zijn. Maar aan de andere kant mag de vaste spijze niet ontbreken. En vandaag met name in deze moderne tijd lopen we groot gevaar dat we zo zelf ook laten verlagen om alleen die melk, daar ben ik zeven van het evangelie, alleen maar mee te preken. En het is gegarandeerd zo, gemeente. Als dat ontstaat en we onszelf daartoe laten verleiden, dan moet je erop rekenen dat het echte interne geestelijk leven waaruit een gemeente moet leven gaat verschralen, verlakken, schaduw overkomt. Het moet telkens weer toch van tijd tot tijd echt concreet aan de orde komen. En als dat niet gebeurt, dan ervaar je dat er maar heel weinig levende christenen zijn die uit eigen beweging een kracht, wil op kunnen brengen om zelfs buiten de prediking om, ook boven de prediking uit, zich met deze grote dingen van de heerlijkheid van Christus, om het maar even samen te vatten, bezig zullen houden. Echt enkelingen zijn dat dan nog. En daarom mijn laatste argument. Als we zo bezig mogen zijn in de dienst, dan zijn we echt, als het goed is, bruidswervers. Dan lopen we ons zelfs het vuur uit de sloffen misschien om bekeerlingen te maken. Dan is het nog de vraag of het bekeerlingen tot ons, voor onszelf zijn of voor de Heer, maar dat laten we even midden. Bruidswervers. Maar daar mag het nooit bij blijven. Hebben we nooit eens in gedachten de mogelijkheid onderzocht en ervaren dat Christus ooit eens zou, tot ons zou kunnen zeggen: jazeker, trouw dienaar ben je van me. Een echte bruidswerver. Maar heb je ook gezorgd dat die bruid
kleding aankrijgt en voorbereid wordt, opgevoed wordt, om straks mij te kunnen ontmoeten. Wat zou dat een beschamende zaak zijn? Dan zouden we moeten zeggen, heren, sorry, maar ik heb alleen maar geijverd dat ik koninkrijk zou uitbreiden in kwantiteit en hier op aarde en in mijn gemeente niet in kwaliteit, gemeente. Wat zou dat beschamend zijn? En daarom nu definitief de afsluiting. Dat we van hem ook lezen, ook weer uit de Efezebrief. Uit Efeze 5. Dat hij zijn gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende door het bad des waters door het woord, opdat hij zichzelf haar heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk als ze haar hoofd zo zou mogen ontmoeten. Dat moet bij alles wat er verder overigens ook moet gebeuren ook echt een zaak van onze dienst zijn. Ik dank u wel.